gaan een klein stukje lezen uit de Filippenzenbrief, uit Filippenzen 4. En namelijk de eerste 7 versen, daar hebben we meer dan genoeg aan, want we bepalen onze aandacht juist vanavond bij dat 4e tot het 7e vers. Maar ik lees vanaf het eerste vers, hoofdstuk 4. De Filippenzenbrief is een prachtige brief, niet zozeer een leerstellige brief in de Bijbel, maar ook een persoonlijke brief aan de gemeente. Paulus was aan die gemeente bijzonder verbonden, dat weet u wel. Het is ook de eerste gemeente in Europa die het evangelie beluisterde. En dat ging niet zo gemakkelijk, u weet het wel. Eerst kwam die manufacturierster tot bekering, Lydia, een hoogstwaarschijnlijk een vrijgezelle vrouw, want ze was een zakenvrouw. En ze kwam tot de Heer en ook haar huis, dus haar personeel. En dat is natuurlijk mooi. Maar toen kwam die waarzegster, die achter Paulus aanliep. En ze werd in naam van de Heer Jezus door Paulus bevrijd. Hoogstwaarschijnlijk is zij ook tot bekering gekomen. Hoorde bij die eerste gemeente in Filippi. En toen werden Paulus en Silas bij hun kraag gegrepen en werden gegooid in de binnenste kerker. In het blok. En ze hebben niet meteen halleluja geroepen. Dat hoeft u niet te denken. Want hun rug was open. Ze hebben zweepslagen gehad en daar zaten ze. Maar te middernacht begonnen ze de Heer te loven en te prijzen. Wonderlijke kerkdienst eigenlijk, hè? De twee voorgangers in het midden en al die gevangenen eromheen. Want die Romeinse gevangenissen, die hadden dat model van sommige gevangenissen die wij ook nog hebben, zo'n rond model, weet u wel. Daar hebben wij van die Romeinen afgekeken. En zij zaten dan binnen in een put. Ja. En toen kwam die directeur van de gevangenis tot bekering ook met verschillende van zijn huis. Dat was het begin van die gemeente. Kleine gemeente. De verdrukking begon al gauw. Paulus had het gehoord. En vanuit de gevangenis schrijft u nu deze brief. Deze brief wordt wel eens genoemd de brief van de blijdschap. Want juist komt dat woord blijdschap heel veel voor. En ook vanavond lezen we dat met elkaar in dat 4e hoofdstuk. Er is ook een evangelie van de blijdschap. U weet welk evangelie dat is. Ik wil het al van u even horen. De evangelie van de blijdschap. Lucas, komt het woord blijdschap ook heel veel voor. Al bij het kerst, hè, verkondig u grote blijdschap. Nou, genoeg even het aanloopje. Dan gaan we dat de eerste 7 versen van het 4e hoofdstuk lezen. Daarom mijn geliefde broeders en natuurlijk zusters, naar wie mijn verlangen uitgaat, als verbonden met die gemeente. Mijn blijdschap en kroon staat al zo vast in de Heer, geliefde. Ja, dan moet hij met een vermaning beginnen. Uodia vermaan ik en Sintice vermaan ik eensgezind te zijn in de Heer. Twee zusters hadden wat ruzie. Komt voor, iedere gemeente. Ook wel broeders hoor, een paar broeders. Kunnen ook wel net zo goed ruzie met elkaar hebben. Maar hier waren het zusters. En die zijn dikwijls heftiger. Ik weet het niet. Maar Paulus schrijft erover. Ja, ik vraag ook u, mijn trouwe metgezel, wees haar behulpzaam. Want zij hebben tezamen, dus die beide zusters, met mij in de prediking van het evangelie gestreden. Naast Clemens en mijn overige medearbeiders, wier namen staan in het boek des levens. En nu komt dat korte gedeelte waar we vanavond over denken. We van nadenken, verblijd u in de Heere, te alle tijden. Wederom zal ik zeggen, verblijd u. Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Heer is nabij. Wees in geen ding bezorgd. Maar laat daarbij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. In dat korte gedeelte van het vierde vers, daar wordt gesproken over de blijdschap, de vriendelijkheid, de onbezorgdheid en de vrede die het kind van God mag ervaren. We beginnen met die blijdschap. Verblijd u in de Heere altijd. Wederom zeg ik u, verblijd u. Dat is me nogal wat, als dat zo gezegd wordt. Ik denk dat Lucas, de arts, die veel bij Paulus geweest is, hem verteld heeft dat de Heer Jezus tegen zijn discipelen zei dat ze zich niet zo moesten verblijden over de duivelen die uitgeworpen werden. Maar ze moesten zich verblijden dat hun namen in de hemel waren opgeschreven. Vele mensen zouden alles wat ze bezitten willen geven voor die zekerheid. Dat hun naam werkelijk opgeschreven staat in het boek des levens. Wat leveren veel mensen in twijfel en vrees, al doen ze heel anders zich voor. U en ik, we mogen er zeker van zijn dat onze naam opgeschreven staat in het boek des levens. Ik denk aan die prachtige tekst uit de eerste Johannesbrief, hoofdstuk 5, vers 13. Daar staat: dit heb ik u geschreven, opdat gij weet, staat erachter, dat ge het eeuwig leven hebt. Niet dat ge hoopt, dat ge afwacht, maar weet. Dit heb ik u geschreven. 1 Johannes 5 vers 13. Daarom kunnen we ons in de Heere verblijden. Ach, het is geen nieuwe waarheid die Paulus ons leert. Want in het Oude Testament komen we die blijdschap al tegen. Daar zong Hanna, de moeder van Samuel, in 1 Samuel 2 vers 1: mijn hart juicht in de Heere. En u weet het wel, in Nehemia 8, vers 11, daar staat: de vreugde in de Heere, dat is je toevlucht. Hebben wij minder reden, wij als Nieuwtestamentische christenen, om ons te verblijden? Zij leefden slechts, dus Hanna en Nehemia, in de schaduwdienst. De Heer Jezus moest toch komen. Wij hebben het volmaakte in de Heer Jezus Christus gekregen. Daar kan niemand ons afnemen. Volmaakt in hem. Eigenlijk is het een beetje een schande. Voor de Heer dan hoor. Als een christen altijd, je komt ze wel tegen, altijd loopt te steunen en te kreunen en altijd mopperen dikwijls zijn of haar gang gaat. Dan ga je niet van kracht tot kracht steeds verder, maar van klacht tot klacht. En misschien zegt u, misschien zeg jij, maar als u mijn moeite en verdriet eens kende, ik hoef het niet te kennen, de Heer kent het. En dat is genoeg. De Heer kent uw moeite, uw strijd, uw beproeving. Een betere vertaling van dit vers zou zijn: verblijd u in de Heere in alle omstandigheden. Alle omstandigheden. Dat sluit ook alle zorgen in, alle verdriet, alle moeite, alle onbegrepen dingen die we tegen kunnen komen. Onze heiland was de man van smarten. En toch spreekt hij over zijn blijdschap. Over mijn blijdschap in Johannes 15 vers 11. En de apostel Paulus kon schrijven in 2 Korinthe 6 vers 10: bedroefd zijn we, maar altijd blij. Bedroefd, de dingen die rondom ons heen geschieden, maar altijd blij. Onze blijdschap in de Here hoeft niet aangetast te worden door tegenspoed. U weet het wel, blijdschap is het tweede deel van de vrucht in de geest. In Galaten 5, ik ga dat niet met u opzoeken, want dan komen we niet door het stukje heen. In Galaten 5, vers 22, wordt de negenvoudige vrucht van de geest ons getoond. En dat begint dan met liefde. Daar begint het altijd mee. We moeten eerst door die liefde ook gevangen worden door de Heer Jezus. Dan komt de blijdschap en de vrede. Dat hoort bij elkaar. Liefde, blijdschap, vrede. Blijdschap in ons. Net als de vrede door de Heer nagelaten. In Johannes 15, vers 11, daar staat, toen de Heer eigenlijk min of meer al afscheid nam van zijn discipelen: dit heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zij en uw blijdschap vervuld worden. En in Johannes 14, ook bij die afscheidswoorden, daar zegt de Heer: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Blijdschap en vrede, dat beleven we als we vol zijn van de liefde van de Heer Jezus. Laten we nooit vergeten, broeders, zusters, dat we ons in de Heer moeten verblijden. Dat staat er. Ik kom mensen tegen, en vooral toen ik nog volop in het werk zat, maar ik kom ze nog wel tegen hoor, die verblijden zich in allerlei andere zaken. Ze verblijden zich in een huis, in allerlei huizen, kopen en verkopen. Ze verblijden zich in hun gezin, het zijn geen verkeerde dingen hoor. Sommigen verblijden zich in hun geleerdheid, of in de mensen, maar die blijdschap die vergaat. De zonde kan ons beroven, dat is zo, van de blijdschap. En als dat dan gebeurt, door bepaalde zonden, dan moeten we met David gaan bidden. En David bidt, achter twee uur dacht ik allemaal wel, in Psalm 51, vers 14, hergeef mij de blijdschap over uw heil. Er staat, David bidt niet van hergeef mij uw heil. Nee, maar de blijdschap over uw heil. Heil betekent behoudenis. Ja. We hoeven niet te bidden om behoudenis, maar als onze blijdschap kwijt zijn van onze behoudenis, dan mag je je uitstrekken naar de Heer. Ja, de oneenigheid tussen die twee zusters, ik noemde het al in de gemeente van Filippi, had zeker ook een stuk blijdschap weggenomen in die jonge, kleine gemeente. Omdat de liefde dan is weggeëbd. Want dan is er geen vrede. Als er twee ruzie hebben, dan is er geen vrede. Dan hebben we geen blijdschap ook. Daarom schreef Paulus aan hen, maar ook aan ons, hè, vanavond. Aan mij. Verblijd u in de Here altijd. Als ik het goed optel, wordt er 16 maal gesproken in die brief over de blijdschap. Wonderlijk. 16 maal. 8, dat is het getal van de opstanding. En hier komt 2 maal 8 voor. 16 maal de blijdschap. Nou, het tweede is vriendelijkheid. Verblijd u in de Here te alle tijden. Wederom zal ik zeggen, verblijd u, en dan komt het, uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend, de Heer is nabij. De brief gaat dus verder. Vriendelijkheid, aan alle mensen bekend. Vriendelijkheid, of beter gezegd, inschikkelijkheid. Het is een heel vreemd woord in de oorspronkelijke taal. Wat hier gebruikt wordt. En eigenlijk staat hier als het woord vriendelijk gebruikt wordt, iemand die dit openbaart, staat niet op zijn rechten. Al zou hij dat kunnen. Hij zal toegeven. Dat is de Bijbelse vriendelijkheid, of beter vertaald, inschikkelijkheid. Het is een van de karaktertrekken van onze Heer Jezus zelf. In 2 Korinthe 10, vers 1. Zullen we dat even opzoeken? Want dan zegt u, u citeert die tekst allemaal maar. 2 Korinthe 10, vers 1. Daar staat. Een van de karaktertrekken van onze Heer en Heiland. Daar staat in het eerste vers. Maar ik, Paulus, doe een beroep op u bij de zachtmoedigheid en de vriendelijkheid, inschikkelijkheid van Christus. Ja? Dus, als we vol zijn van de Heer, als we vol zijn van de geest van Christus, dan komt ook die inschikkelijkheid tot openbaar. Trouwens, de opzichters in de gemeente, we hebben er hier twee, die mogen dat ook openbaren. Ik ga dat ook even met u opzoeken. 1 Timotheüs 3, vers 3. 1 Timotheüs 3. Dus dan krijgen jullie een woord van me mee. Ja? 1 Timotheüs 3, vers 3. Ik ga bij de tweede vers beginnen. Want daar wordt over die opziener gesproken, die oudste. Een opziener dan moet zijn onbesproken. De man van één vrouw. Nuchter. Dus niet gaan zweven, want we zijn nog niet in de hemel. En we leven ook nog niet in 1000 jaar rijk. Bezadigd. Beschaafd. Nou, heel wat, hè. En gastvrij. Dus de deur moet open. Zou het lukken, Hans? Gastvrij. Bekwaam om te onderwijzen. En niet aan de wijn verslaafd. Je mag een glas wijn drinken, maar niet aan de wijn verslaafd. Niet opvliegend. En daar krijg je het. Maar vriendelijk, inschikkelijk. Niet strijdlustig of geldzuchtig. Nou, lees je thuis verder maar. Inschikkelijk, vriendelijk, broeders, opzichter. We moeten ervoor zorgen dat onze inschikkelijkheid, dat hebben we gelezen, onze vriendelijkheid, aan alle mensen bekend is. In vers 6 wordt ons gezegd, dat we onze wensen aan God bekend moeten maken. Dat moeten we vertellen aan de Heer. Maar onze vriendelijkheid moeten we bekend maken aan de wereld rondom ons heen. En dat wordt bekend gemaakt door de daad, door je levenshouding. Je behoort niet te vertellen tegen iemand uit de wereld of tegen een andere christen, ik ben zo vriendelijk, ik ben zo inschikkelijk. Dat moet aan je gezien worden. Dat wordt aan mij ook gezien. Ja, er staat achter, de Heere is nabij. Dat is te meer een reden om naar deze vermaning te handelen. De Heere is nabij. Dat is tweeledig. Dat betekent in de eerste plaats, hij is bij ons. Hij is bij ons. De Heer Jezus zegt, zie, ik ben met u al de dagen van je leven. En de psalmist zegt, psalm 34 vers 9, de Heere is nabij. En weer op een andere plaats daar staat, de Heere is nabij de gebrokenen van hart. En als de Emmausgangers ontdekken dat het de Heer is, zegt ze, blijf bij ons. De Heer is nabij. Hij is heel dicht bij ons. Kan niet dichter. Hij woont door zijn geest in ons leven. Maar het betekent ook voor ons, zeker, dat de komst van de Heer nabij is. Broeders en zusters, dat geloven we. Als we rondom ons heen zien. Toestanden in de wereld, ik ga daar niet verder op in, maar we zien heel duidelijk, kijk maar naar het Midden-Oosten, wat op het ogenblik gebeurt. De Heere is nabij. Jezus komt. In diezelfde brief, we zijn met hoofdstuk 4 begonnen, dan staat er boven vers 20 van hoofdstuk 3, daar staat, wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit we ook de Heere Jezus Christus als verlosser verwachten. We verwachten de Heer Jezus als verlosser. Hij is onze verlosser natuurlijk, want we zijn verlost. Maar dan moet u eens verder lezen. Die ons vernederd lichaam veranderen zal. Ons lichaam wordt dan verlost. Er zijn een heleboel lieve christenen die in bepaalde kringen komen. En als je dan met hen spreekt, dan zeggen ze, ons lichaam is al verlost. Is nu al helemaal verlost. We hoeven niet ziek te zijn, we hoeven geen pijn te hebben. We hebben nu al de verlossing van ons lichaam, dat is niet waar. We wachten op de verlossing van ons lichaam. En hier staat ook heel duidelijk, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijk lichaam gelijkvormig wordt naar de kracht waarmee hij ook alle dingen zich kan onderwerpen. O broeders en zusters, de Heere is nabij. Hij komt spoedig. En dan staat een derde, wees niet bezorgd. Wees niet bezorgd. De Heer is nabij. Kijk, dat is het motief om niet bezorgd te zijn. De Heer is nabij. Hij is heel dicht nabij. Evenals zij het motief moet zijn, niet om op onze rechten te staan, maar onze inschikkelijkheid bekend te laten worden aan de mensen. De beste vertaling van dit vers zou zijn, laat uw hart niet met zorg vervuld zijn. Het gebeurt zo gauw, hè? En dan zeggen we wel tegen elkaar, die zorgen moet je brengen bij de Heere. En dat doen we dan ook wel. Maar even later rapen we dikwijls weer op, hè? Tenminste. Ik ga een beetje van mezelf af, hoor. Dat zit in ons. Wees niet bezorgd. In 1 Petrus 5, vers 7, daar staat, werp al je bekommernissen, dat zijn die zorgen, bekommernissen op hem. Je moet het op hem werpen. En dan mogen we de Heere danken dat hij die zorgen heeft gedragen. Danken. Niet alleen vragen, Heer, neem nou die zorgen weg. Nee, danken. Heer Jezus, u hebt die zorg van mij gedragen op Golgotha. In Hebreeën 10, vers 35, daar staat, werp dan je vrijmoedigheid niet weg. Maar helaas, verschillende christenen blijven de zorgen dragen en het woord verstikt, dus de vrijmoedigheid hebben ze niet meer. Ze werpen het weg. Wat moeten we dan doen? Wel, we moeten ze op hem werpen. Hoe staat dat nou in vers 6? Vers 6, wees in geen ding bezorgd, en daar komt het, hoe moeten we doen? Maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. Zij die bidden, zegt een oud lied, hebben niets te vrezen. Ja. Er staan in de oorspronkelijke tekst 7 woorden voor bidden. Hier worden er 4 gebruikt. Ik zal ze noemen. In eerste plaats het gebed, dat is het vragen. Het gebed in het algemeen, dat is het verzoek aan God. Ten tweede wordt hier gesproken over de smeking. De smeking. Ik heb het er zondagavond nog even aangeraakt. Dat is het gebed voor bijzondere noden of weldaden. Dikwijls ook voor de naaste. De Heer smeekte ook daar in Gethsemane, want hij wilde voor u en mij doorgaan naar Golgotha. Ten derde wordt hier gesproken over dankzegging. Dat mag nooit in ons bidden ontbreken. Dankt God in alles. 1 Thessalonicenzen 5 vers 18. En ten vierde wordt er gesproken over wensen of begeerden. We mogen alles zeggen tegen de Heer. We mogen ons vrij uitspreken. En als we dat doen in ons gebed, wat is dan het resultaat? Wel, het staat in dat zevende vers. En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal je hart. De vrede van God die alle verstand te boven gaat, zal je harten en je gedachten behoeden in Christus Jezus. Dat is het resultaat. Alles bekendmaken aan de Heer. Niets achterhouden. Ook alles belijden wat er tussen u en de Heer staat. Vrede, de vrede van God zal ons dan geheel vervullen. Niet alleen ons hart, maar ook ons verstand. Dan zijn we met ons verstand ergens anders mee bezig. Wonderlijk. Ja, deze vrede van God zal ons behoeden en bewaren. Ons hart, ons verstand, onze gedachtenwereld. Bewaken staat er eigenlijk. En nou nodig ik u uit om thuis dat achtste en negende vers nog eens te lezen. Wat het zo duidelijk. Dan ga je bedenken al wat waar is, al wat waardig is. Fijn, wees u thuis maar. De Heere bewaart dan de poort van je hart en je gedachten. Bedenk de dingen die boven zijn. Nou, genoeg gezegd vanavond. Lees het nog eens thuis over. En dan ontdek je er zelf nog veel meer in.